En daar gaan we vandaag aflevering 2 van de Echte Vrouwen Praat podcast. En vandaag heb ik een ontzettend leuk gesprek met de prachtige gezinstherapeut Marlon Dijkhuizen. En hoewel we ontzettend veel kunnen gaan vertellen over het werk wat ze precies doet als gezinstherapeut bij overlijden en scheiden, gaan we het vooral hebben over therapeuten en ondernemerschap. Of je geld mag verdienen over de rug van je cliënten. Of je iedereen moet helpen als therapeut. En vul voor therapeut desnoods gewoon jouw vakgebied in, hè. Over hoe het toch komt dat wij als vrouwen vooral anderen willen helpen, moeilijk vinden om nee te zeggen. En of je wel of niet je grenzen daarin kan en mag aangeven. Nou, over dat soort dingen gaan we het hebben. En ook over andere belangrijke zaken, zoals onze krullen. Ja, daar moet toch over gesproken worden, want als je Marlon kent of je gaat er straks op zoeken op Instagram, zul je zien wat voor prachtige krullen heeft. En vandaag viel dat een beetje tegen. Heel veel luisterplezier en geniet ervan. Hey, wat leuk dat je luistert naar de Echte Vrouwenpraat podcast. Mijn naam is Jitske Lochtenberg, business healer en business coach. En deze podcast is voor ondernemende ambitieuze vrouwen die niet langer of-of, maar en-en willen. Want jemig, wat worden we vaak nog tegengehouden door zoals het hoort. Als vrouw, in onze carrière, als moeder en ga zo maar door. En vaak zonder dat we het doorhebben. In deze podcast ga ik in gesprek met fantastische vrouwen en misschien af en toe een fantastisch man over hoe we die taboes, glazen plafonds en oordelen naast ons neer kunnen leggen, zodat we vrij en zonder oordeel het leven leven dat we willen. Heel veel plezier! Yes.
Oké, nou, ik zal me gedragen.
Ja, doe je best. Ik wilde dus eigenlijk een heel verhaal gaan beginnen met jou over krullen, maar je hebt je krullen eruit gehaald vandaag.
Oh ja, je hele planning loopt in de soep. Ja, ja, ik vind toch krullen altijd wel wat werk. En hoewel ik er heel blij mee ben, was ik gisteren heel moe. En ik ging gisteravond even douchen en dan ben ik zo moe. En dan heb ik zin om even lekker te douchen en een maskertje op te doen, weet je wel. En dan moet ik dus slapen met nat haar. Dus dan föhn ik het meestal maar even een beetje stijl. Want anders dan is het zoveel gedoe.
Oh ja. Nou, ja. Dit ziet er ook prachtig uit. Maar ik wilde je eigenlijk gaan vragen naar jouw geheim voor jouw mooie krullen. Maar dat is dus heel veel gedoe, blijkbaar.
Oh, nou, ik heb wel een geheim, hoor. Of nou, ik heb geen geheim, want iedereen mag het weten. Maar ik heb wel een how-to. Alleen, ik heb het gewoon vandaag zelf niet gedaan. Oh. Maar dan zie je dus wel heel goed nu het verschil. Want normaal heb ik heel veel krullen. En als ik dus niet mijn geheime recept toepas, dan krijg ik dit.
Oké, deel dan even, hè. Want dit is natuurlijk ook echte vrouwenpraat. Wat is jouw geheim voor die krullen?
De Curly Girl methode.
Die, ja, ik heb vaker over gehoord.
Ja, en ik doe niet helemaal streng en alles volgens de regeltjes. Want er zitten heel veel regels aan. En het is wel echt een gedoetje om het jezelf aan te leren. Maar wat ik in ieder geval doe is, al die andere lonshampoos en zo, die standaard dingen, dat gebruik ik niet meer. Er zijn geen parabenen, geen sulfaten, geen bla bla bla. Ik weet het allemaal niet. Ik doe gewoon braaf. Ik kies braaf in uit het lijstje van de Curly Girl methode. Die zijn goedgekeurd. Want ik ga zelf niet al die ingrediënten doorlezen. Dat vind ik echt te veel werk. Maar in ieder geval geen shampoo met shit erin. En allemaal een beetje natuurlijke producten. Dat heeft veel geholpen. En ik smeer heel veel in mijn haar. Dus ik doe conditioner in mijn haar na het douchen. Dus als ik uit de douche kom, doe ik conditioner in mijn haar. Dat spoel ik niet uit. En mensen zeggen, dan krijg je dan niet vet haar. Maar dat is helemaal niet zo. Ik doe gel, mousse, nog een leave-in, nog een serum. Dus ik heb echt soms wel 5 producten in mijn haar. Als het echt nat is. En dan dat laat je dan drogen of föhnen of zo. En dan moet je het weer een beetje uitknijpen. En het is wel echt een hele routine. Maar goed, dan kan je vaak wel 3, 4, sommige mensen 5 dagen vooruit. Waarin je dus niets meer aan je haar hoeft te doen. Dus dan slaap je met het vast zo omhoog. En als je 's ochtends uit bed komt, meestal maak ik het weer een beetje nat met zo'n spray met water en conditioner mengsel. Dus nog meer conditioner in je haar. En dan hoef ik eigenlijk verder niks te doen. Dus het is 1 keer veel werk en dan 5 dagen niks. En dan weer 1 keer veel werk. Dus ja. Maar dan heb ik wel mooie krullen. Ik moest lachen gisteren om jouw dochter. Dat berichtje. Dat jij mij stuurt. Ze spraak me ook. Nou, fijne avond. En als je hebt gewerkt, dan ga lekker wandelen. Jouw dochter op de achtergrond. Ja, of niet. Doe gewoon iets wat je leuk vindt.
Hey, ze leert het, hè? Ze leert het. Gewoon doen wat je leuk vindt.
Ik vond het geniaal.
Ja, briljant.
Ja.
Oké, okay, nou goed. Hey, zullen we dan overgaan naar het echte serieuze gedeelte van de podcast?
Ja, laten okay, we dat doen.
Cool. Ik ga vandaag in gesprek met Marlon. Die zie je daar. En ik ga je eerst even introduceren en daarna geef ik jou weer het woord. Maar ik ben al lang blij dat we net dit hele gesprek hebben gehad. Want ik was het aan het voorbereiden en ik zag het al helemaal gebeuren. Dat ik eerst 10 minuten aan het lullen ben en dat je dan een soort van... En dit is Marlon, weet je?
Ja, wat ik ook altijd heb, zeg maar.
Ja, precies. Even wat zij ook altijd heeft. Dit is dus Marlon Dijkhuizen en zij heeft onder andere een eigen podcast, de Thera podcast. En een paar weken geleden mocht ik de gast zijn in die podcast. En toen zei zij al tegen mij een aantal dingen. Ja, ik praat zoveel en ik praat zo hard. Nou, dat heb ik dus ook.
Ja.
Maar jij bent niet alleen podcast host. Jij bent ook gezinstherapeut bij scheiden en overlijden. Je bent overigens een heleboel dingen natuurlijk. Je bent keynote spreker. Wat ik zo mooi aan jou vind, is dat je een ontzettend lichte, vrolijke, enorm grappige verschijning bent, zonder dat het oppervlakkig wordt.
Dankjewel. Wat een compliment.
Ja, nou ja, ik dacht, die geef ik je in ieder geval even mee. En dat is eigenlijk ook de reden dat ik er niet over na hoefde te denken om jou te vragen voor de podcast. Want we gaan het hebben niet zozeer over wat jij doet, nou misschien ook wel een beetje, maar over het, ik ben therapeut en ik heb een nobel beroep. Ik help kinderen, hè? Je sprak zelf, laat ik maar, dat ga ik ook niet herhalen. Maar jij helpt, nou ja, laten we wel wezen, jij helpt kinderen en gezinnen die best in een benarde positie kunnen zitten of die het moeilijk hebben. En wat ik heel veel zie bij de vrouwen met wie ik werk, is dat op het moment dat ze een beroep hebben, en als therapeut heb je dat natuurlijk al gauw, waarbij ze anderen helpen en dus helpen het leed van anderen op te lossen, dan komt daar een hele rare terecht met het stukje geld verdienen.
Ja.
Of zelfs rijk van worden. En daar gaan we het vandaag over hebben. Maar voordat we het daarover gaan hebben, wil ik 2 dingen van jou weten. En de eerste is, wat willen we nog meer van jou weten? Ik heb je net even geïntroduceerd, maar wat voor een aanvulling mag daar nog bij?
Dat is een goede vraag. Zit meteen helemaal in de sappige details, denken. Dat is echt zo moeilijk. Misschien is dit wel een goeie. Ik heb echt een gruwelijke hekel aan sporten. Echt enorm. Maar ik doe het wel 3 keer in de week.
Wauw.
Dat komt omdat het gewoon moet. En ik heb dus best wel heel veel doorzettingsvermogen en discipline. Dat voelt voor mezelf niet altijd zo. Maar ik zit altijd op de bank in mijn sportkleren. Ik wil niet. Maar ik ga toch. Tijdens de sporten ben ik 1 uur aan het zeuren. Ook op mijn trainer 1 uur aan het zeuren. En alleen maar aan het klagen. Maar dan heb ik het toch gedaan. En ben ik wel blij. En het is zelfs zo erg dat ik... Van het weekend had ik het met vrienden over dat ik een keertje bij sporten in de kleedkamer heb gezeten. Met mijn kleren al aan. En toen ben ik toch nog naar huis gegaan. Omdat ik geen zin had.
Heb ik nog nooit gehad.
Ik was er al heen gefietst. Ik had me al omgekleed. En toen dacht ik... Maar goed, dat was ook in de tijd dat ik echt nog wel veel sportte. En nu doe ik 3 keer in de week. Ik vind echt geen bal aan. Maar doe het toch. Dus ik heb wel discipline. En ja, ik denk dat me in mijn werk ook ver brengt.
Gaaf. En waarom doe je het toch?
Omdat ik niet dik wil worden en ik eet heel veel snoep en chocola en chips. Ik ben echt een snoepkont. Ik vind ook alles lekker. Ja, behalve zouten erop en zure snoepjes wat minder. Maar ik ben eigenlijk zo'n snoepkont dat met zure snoepjes, dan doe ik ze gewoon in mijn mond. Dan doe ik even over de snoep heen, snel eraf zuigen en dan is het alsnog wel lekker. Dus dat heb ik er ook voor over.
Ja, nou, klinkt als een hele goede reden. Oké. Een andere vraag dan eventjes. Waar gaat jouw hart sneller van kloppen binnen je werk? Wat zijn nou van die momenten dat je denkt, hier doe ik het voor?
Dat zijn vaak momenten waarin er binnen een gezin is er vaak heel veel ruzie als er rouw bij komt kijken. Want iedereen rouwt op zijn eigen manier. En je kan rouwen om heel veel dingen, niet alleen omdat iemand dood is gegaan, maar ook om het verlies van een baan of een droom die je had die niet meer kan. Hè? Bijvoorbeeld een topsporter die een blessure krijgt. Dat is ook allemaal een rouwproces. En wanneer er in een gezin een rouw is waar meerdere mensen om rouwen, dus vaak wel bij een overlijden, doet iedereen dat op zijn eigen manier. En dat zorgt voor heel veel onbegrip vaak en dus heel veel conflicten. En dan raken mensen elkaar een beetje kwijt. En wat ik heel veel doe is in gesprek met ja, ook gezinnen, maar ook individueel. En dan breng ik ze op een gegeven moment weer bij elkaar. Dan hebben we gesprekken en die zijn vaak heel pittig. Er komt van alles boven tafel, best wel pijnlijk ook. Hè? Dingen die ze gemist hebben bij elkaar, verwijten. Maar wanneer ze elkaar dan weer vinden en wanneer de een zegt, ik ben zo bang om je kwijt te raken en de ander zegt, je raakt mij nooit kwijt. Weet je, ik ben er altijd voor je. En al zit je in Zuid-Afrika en je belt me en je zegt, kom, dan kom ik er meteen aan. En dat, dan komen die tranen bij allebei. En dan meestal, dan zitten ze zo bevroren. En dan moet ik nog zeggen, geef elkaar even een knuffel. En dan staan ze op en dan, nou, dan hou ik het ook bijna niet droog. Dat zijn echt de momenten, ja, dit is vreselijk moeilijk en emotioneel ook voor mij. Het raakt me echt, maar daar doe ik het echt voor. Die zijn zo mooi. Ik weet, ik kan ze ook nog allemaal precies zo weer terughalen en vorm zien.
Ja, wauw.
Ja.
En mag je dan als, tussen haakjes hè, mag je dan als therapeut ook een traantje meelaten?
Ja, vind ik wel. Ik ben ook een mens en ik heb emoties. En het is heel goed voor mijn cliënten om te zien wanneer ik geraakt word en wanneer niet. Want ze kunnen dan ook aan mij aflezen of de situatie echt inderdaad erg is. Hè, of kwetsbaar of verdrietig of niet. Want heel veel hebben hun emoties best wel wat uitgezet. En omdat het hun eigen verhaal is, kunnen ze soms het verhaal vertellen alsof het niet van hen is. Weet je, alsof het ze niet raakt. En als ze zien dat het mij wel raakt, dan beseffen ze ook, hé, wat ik vertel, dat is misschien eigenlijk best wel erg. Of hè, dat is best wel verdrietig. En ik mag daar dus verdrietig om zijn. Dat zien ze eigenlijk aan mijn reactie. Ik ga natuurlijk niet keihard zitten janken. En dat, die behoefte voel ik ook niet, want het is niet mijn pijn. Ja, ik word geëmotioneerd vanuit mijn empathisch vermogen en omdat het mooi is of omdat het gewoon heel verdrietig is. En daardoor zien ze wel eens dat het me raakt en dat kan ik ook zeggen. Maar keihard huilen, dat voel ik nooit omdat het is niet mijn verdriet of mijn pijn en dat draag ik ook niet. Dus ik moet er ook wel weer voor zo kunnen zijn. Maar ja, ze leren heel veel van mijn reactie.
Mooi. Ja, het is mooi dat je dat zegt. Ik kan me wel voorstellen. En misschien leer je dat als therapeut in je opleiding ook wel. Maar ik merk wel, toen ik in het begin als coach geëmotioneerd raakte, dacht ik, oeh, dat is niet professioneel. Weet je wel, dat mag niet. En dat is mede waar deze podcast ook over gaat. Over zoals het hoort en zoals wij het willen doen. Gewoon omdat we mens zijn en omdat we onze eigen visie hebben over hoe de dingen horen. Maar dat het heel mooi kan zijn als je inderdaad ook gewoon je emoties kan laten zien.
Ja, en ik vind dus dat je op opleidingen hier heel weinig over leert. En dat gaat natuurlijk meer over theorieën en zo. En ik heb dit echt heel erg uit supervisie en leertherapie geleerd. Dat dit soort dingen, dat mag en dat het juist helpend is. En dat het eigenlijk zelfs voor de cliënt heel leerzaam is.
Ja, gaaf. Mooi. Oké. Ik heb een aantal stellingen voorbereid. En ik heb dat geleerd van een hele toffe andere podcastmaker, dat het hebben van stellingen heel handig kan zijn in een gesprek. Even voor iedereen die het beeld niet ziet, omdat ze luisteren naar de podcast. Dat is een van de dingen die Marlon mij meegaf toen ik bij haar bij de podcast zat. Omdat het zo lekker van die een beetje richting geeft aan het gesprek.
Ja. Ja.
En ik heb jou ook gevraagd om een stelling voor mij te bedenken. Dus als je die hebt, mag je die erin gooien. Dat is het spannende moment van de hele podcast, want ik heb geen idee waar dat dan over gaat. Woehoe!
Ik heb er zeker één en ik wil hem er wel ingooien. Maar ik betwijfel of die nu al passend is. Ik denk dat die wat verderop in het gesprek passender kan zijn. Anders denk ik dat ik het gras voor jouw voeten wegmaai.
Oké, nou dan, we beginnen gewoon eerst met de stellingen die ik heb.
Ik voer de spanning nu op, hè? Dat merk
ik. Ja. Heel goed, ik hou ervan. Oké. Als therapeut moet ik iedereen kunnen helpen, ook als ze het niet kunnen betalen.
Oei. Ja en nee. Kijk, ik vind daar al meerdere dingen in zitten. Dat triggert me ook meteen. Ook het, als therapeut moet ik iedereen kunnen helpen. Eigenlijk ben ik het daar al niet mee eens. En ook als ze het niet kunnen betalen, daar ben ik het dan misschien soms weer wat meer mee eens. Want over het niet kunnen betalen, en daar komen we straks nog op, denk ik, op terug ook, want mijn stelling gaat daar ook een beetje over. Ik vind dat je soms best mensen mag helpen die het niet kunnen betalen. Hè, omdat je een soort pro bono doet, of omdat je gewoon heel erg een connectie voelt, of omdat je op een andere manier daar waarde uit haalt. En dat kan ook zijn door gewoon een goed gevoel te krijgen, door denken, nou, deze vrouw is zo leuk, die gun ik het. Of ik heb ergens anders heel veel geld verdiend deze maand, dus ik heb ruimte om een gratis cliënt te nemen of zo. En dus daar mag je, vind ik, af en toe een keuze in maken. Het moet wel een bewuste keuze zijn, vind ik. En niet een onbewust iets om het gewoon zomaar te doen of omdat het anders zielig is. Nee, het moet jouw keuze zijn. Maar ik vind dus dat je niet iedereen hoeft te helpen. Want ik ben er niet om de wereld te redden. En er zijn heel veel andere mensen. En dat vind ik aan therapeuten. Ik denk dat heel veel het niet met mij eens zijn namelijk. Dat merk ik ook wel in het vakgebied. Dat je iedereen maar moet helpen. Dat je iedereen maar moet aannemen. Ik ben het er gewoon niet mee eens. Als iemand bij mij komt waar ik helemaal geen affiniteit mee heb, met bijvoorbeeld de hulpvraag, waar ik of wat ik gewoon minder leuk vind, dan denk ik dat iemand anders bij een collega van mij beter op zijn plaats is. Tuurlijk kan ik diegene helpen en als professional kan ik me er overheen zetten, want ik hoef niet per se affiniteit met de hulpvraag te hebben. Als iemand bij mij komt en zegt, mijn hond is dood en daar rouw ik om en ik kan niet meer naar mijn werk, ik heb een hekel aan honden. Dan kan ik denken, het gaat niet om de hond, het gaat om het verdriet erachter. En als therapeut en als professional kan ik prima met zo'n cliënt werken, omdat het gaat om de betekenis die hond had. Hè? En hoe die hond haar op de been hield en dat dat nu wegvalt en dat er een gat is. En daar gaat het over. Alleen, ik denk, ik heb echt een weerstand tegen honden. Dan kan ik in supervisie gaan en mijn weerstand tegen honden verwerken of zo. Maar ik denk, hey, ik heb een collega die is stapelgek met honden. Die heeft zelf een hond. Zo'n cliënt is veel beter op zijn plek bij haar. Dus ik ben er niet om de wereld te dragen. En ik ben er ook niet om alles op te lossen. En ik mag ook gewoon de cliënten uitkiezen die ik gewoon zelf heel erg leuk vind. Dat betekent niet dat ik iemand laat stikken. Ik zal nooit iemand de deur wijzen en zeggen, succes ermee, zoek het lekker uit. Maar ik denk wel dat, nee, ik vind gewoon wel dat ik soms mag zeggen, hey, ik ben niet de juiste persoon voor jou, maar laten we samen kijken wie dat wel is.
Ja, mooi dat je dat zegt. Je mag dus echt kiezen voor wat jij leuk vindt.
Ja.
En voor wat jij wil.
Ik heb er iets over met andere therapeuten, ook op mijn opleiding. Die daar niet mee eens zijn. Maar ja, weet je, ik misschien denk ik ook wel heel erg als ondernemer. En dat niet iedereen is natuurlijk ondernemer die therapeut is. En ik denk aan een ideale klant. Ik krijg daar energie van. Ik word niet blij van 50 mensen in mijn caseload die allemaal rouwen om een dooie hond. En sorry als nu iemand luistert die rouwt om een dooie hond. Dat het erg is. Maar weet je, mijn hart gaat sneller kloppen van kinderen en van de onbevangenheid van kinderen. En als ik dan ja zeg tegen allemaal mensen die komen voor een hond en ik heb geen ruimte meer voor die kinderen, ja, daar doe ik mezelf geen plezier mee. En die kinderen help ik er ook niet mee. En uiteindelijk die cliënten ook niet, want ik word niet vrolijk ervan. Dus uiteindelijk help je er niemand mee, denk ik.
En heb je dit altijd al gehad? Of is er bij jou een omslagpunt geweest dat je dacht, nee, ik ga dat toch een beetje anders doen?
Nou, nee, ik denk dat ik, ik denk niet dat ik dit altijd heb gehad. Ik denk dat ik dit heb moeten leren door gewoon heel vaak cliënten aan te nemen waar je geen energie van krijgt. Dat merk je, daar lig je ook wakker van. Die neem ik te vaak aan. En nog steeds hoor. Ik ben echt daarin niet een perfect voorbeeld. Want ik ga nog steeds zo vaak op mijn bek. Omdat ik ja toch het glipt er doorheen of zo. Iemand komt en je denkt, ach joh, beetje prima, kom maar. Je voelt altijd wel een soort sympathie voor mensen. Hè? Je denkt, goh, nou, dat is wat sneu. Ik help je wel. En dan vergeet je soms even dat niet de ideale klant was. Dus dat heb ik nog steeds super vaak. En dan zit ik er weer in en denk ik, oh ja, dit moest ik ook weer niet doen. Dus ja, gaandeweg leer je het steeds meer. En nog steeds val je soms in je eigen valkuil, zeg maar, trap je in je eigen valkuil. Maar je wordt er steeds beter in, geloof ik. En ja, dat merk ik nu ook wel bij mezelf.
Ja, ja, ja. En het is ook wel, ooit een keer heb ik iets gehoord. Toen maakte een business coach of een trainer een vergelijking met als jij een specifiek fysiek probleem hebt. En ik noem nu even een blinde darmontsteking, maar dat is misschien niet helemaal goed, omdat dat volgens mij een redelijk makkelijke operatie is. Maar stel, de blinde darmontsteking is een hele specifieke operatie. Wil jij dan geholpen worden door iemand die alleen maar blinde darmontstekingen doet en die daar dat het allerleukste vindt wat er is en daar ontzettend goed in is, omdat hij er zoveel ervaring in heeft opgedaan en daarover heeft verder geleerd en bijgestudeerd heeft en weet ik veel wat? Of wil je graag geholpen worden door een chirurg die altijd allerlei soorten operaties doet en ja, van alles een beetje weet?
Ja, wauw, dat is echt een supergoeie metafoor. Die ga ik ook echt onthouden. Ja, weet je, ik wil natuurlijk geholpen worden door iemand die blinde darmen verzamelt.
Ja,
dat lijkt me heel duidelijk. En ik denk dat voor iedereen geldt. En het is gewoon inderdaad soms heel goed om die metafoor erbij te halen. En het op die manier te vertalen. Want dat is gewoon ja heel simpel hoe het is.
Cool, mooi. Ja. Klaar voor de volgende stelling?
Zeker.
Oké. De hulpverleners-mindset en de ondernemers-mindset gaan niet samen.
Ik denk dat... Nou, het is natuurlijk een stelling, daarom is hij zo lekker helemaal het uiterste.
Uiteraard.
Ik zeg uiteraard omdat jij uiteraard zegt. Wat een bullshit. Ik denk zeker dat wel redelijk waar is. En het is een beetje water en vuur soms. Hè? Hulpverleners willen iedereen helpen. Ze zijn heel erg pleasers. Als ondernemer moet je dat absoluut niet zijn. Dus ik geloof dat zeker waar is. Ik denk wel dat ze uiteindelijk samen gaan. Maar dat moet je echt, echt leren. En daar heb ik ook 4, 5 jaar over gedaan om dat te leren. Ik denk dat ik het goed in de vingers heb nu. Maar ik denk van nature dat ze niet zo goed samen gaan, nee. En ik denk ook dat dat de reden is dat ik zo vaak discussies heb met therapeuten, bijvoorbeeld uit mijn opleiding of uit het vakgebied, over dingen als, moet je alle cliënten aannemen? Ben jij er om de wereld te redden of niet? Ik denk, nee, ik ben er om binnen mijn eigen grenzen te blijven. Ik ben er om mijn omzetdoelen te halen. En dat doe ik door cliënten te helpen met hun problemen. En ik weet zeker dat ze daarbij geholpen zijn. Dus het is niet zo dat ik iemand geld afhandig maak. Maar wel binnen mijn voorwaarden.
Ja, mooi.
Weet je, als ik dat ook niet doe, dan zit ik binnen de kortste keren met een burn-out. Want dan kan ik iedereen wel aannemen. En ik heb geen 80 uur in de week. Ik werk er nu echt wel veel meer dan dat ik ook zou willen, omdat, zoals ik al zei, ik ga toch ook nog wel regelmatig over mijn eigen grenzen en doe toch net iets meer dan dat je zou willen. Maar ja, dat moet je dan doen en dan denk je, oh ja, dit zou ik niet doen. En dan ga je weer terug naar je pad.
Ja.
Maar ik denk wel dat het heel erg hulpverleners eigen is. Kijk, hulpverleners hebben allemaal zo'n hulpverlenerssyndroom, hè? En ik zou heel graag willen zeggen dat ik hem niet heb, maar dat is niet waar. Ik heb hem wel. Ik weet hem alleen, gelukkig regelmatig terug in zijn mand te sturen. Maar we willen alles en iedereen helpen, altijd. Ja. En we denken ook dat we de wereld kunnen redden.
Waarschijnlijk is het vrouw zijn daarbij nog een extra...
Ja, holy shit.
Complicerende factor waarin we gewoon graag ook willen zorgen en anderen willen helpen en heel goed zijn en iedereen voor onszelf te plaatsen.
Absoluut. Ja, absoluut. En ik heb gelukkig heb ik dat niet zo erg. Ik als hulpverlener kan ik soms bijna wel een soort van egoïstisch lijken ten opzichte van mijn collega's. Die dus altijd over grenzen gaan, die hun eigen opdrachten niet afkrijgen, omdat ze dus weer voor iemand moesten zorgen. Ik zit bijvoorbeeld in een supervisiegroep, waarbij we dus elke keer inbreng moeten maken. Hè, we reflecteren op je afgelopen periode. En ik ben stevast de enige die ze inbreng inlevert. En dan zegt de rest van de groep weer, ja, ik had geen tijd. En dan denk ik, hoezo ik had geen tijd? Je plant dat toch gewoon in? Desnoods ga je een kwartier eerder je bed uit. Om dat te regelen, ja, nee, want mijn moeder moest naar het ziekenhuis. En die was ziek en die en bla 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 bla. En ik denk, ja, dat zou mij dus niet overkomen. En ik krijg heel vaak het verwijt nog, of nou ja, verwijt, de opmerking, maar ja, je hebt nog geen kinderen. Ja, maar ik ben gewoon zo. Ik vind deze dingen voor mezelf belangrijk. Ik ga zo'n supervisietraject aan, omdat ik het nodig heb. Omdat mijn cliënten daar baat bij hebben. Omdat ik er beter van word in mijn werk. Ja, als je dat aangaat, maar je hebt vervolgens geen tijd om je inbreng in te leveren. Wat ben je dan aan het doen? En ja, ik snap dat gewoon niet.
En heb je dat altijd gehad?
Ik weet het niet. Ik denk wel. Ja, ik doe gewoon heel erg mijn eigen ding. Maar dat is ook denk ik wel dat stukje discipline wat ik heb. Ik zou ook best wel kunnen roepen, ik heb geen tijd. Want als bijvoorbeeld mijn zusje mijn werkweek zou werken, die zou roepen, ik heb geen tijd. Want ik werk gewoon 50 uur per week standaard. Heb ik dan tijd om een supervisiereflectie te doen? Misschien niet. Maar ik maak er dan 50 uur plus een kwartier of een half uur van, omdat ik nog een supervisiereflectie heb in te leveren.
Ja,
ja. Ja, geen tijd vind ik echt zo'n geen excuus.
Nee, het heeft volgens mij in mijn optiek veel meer te maken met prioriteit.
Ja. Ja.
En prioriteit en hoe belangrijk is je goed voelen en gaan voor wat jij wil en mag dat? Want er komt natuurlijk een enorme dosis. Als je altijd geleerd hebt voor anderen te zorgen en voor iedereen klaar te staan. Misschien wel omdat je dat vroeger gemist hebt. Hè? Dat zie je vaak, dat mensen die voor iedereen zorgen, die hebben of het voorbeeld gehad van een moeder die dat ook deed. Of zij waren ook de ouder van hun kinderen. De ouder van hun ouders.
Ja. Nee, dat is zo. Ja. Maar weet je, ik zeg ook gewoon heel vaak tegen mensen die mij vragen, wil je me ergens hier of hiermee helpen? Nee. Niet omdat ik het niet wil. Ik wil het wel, maar ik heb gewoon geen tijd. En nu, of geen prioriteit eigenlijk daarvoor, want ik maak tijd voor mijn eigen dingen, voor mijn cliënten, voor mijn werk. Ja. En goed, ook voor mezelf, toch nog wel. Maar je wil niet weten, Jits, hoeveel mensen mij hebben gevraagd om hun te helpen met een podcast opzetten nu. Ik heb nu zelf een aantal maanden een podcast en iedereen denkt ineens dat ik maar de expert ben. Dat is niet zo, ik doe maar wat. Dat is eigenlijk in heel mijn leven zo.
Ja, dat is ook mijn motto. Ik doe maar wat, weet je wel. Ja. Geen gedoe en ik doe maar wat.
Ik probeer het gewoon en misschien lukt het en misschien lukt het niet. Nou, stop ik weer. Maar zo begin ik gewoon. Dus ik zoek dat dan helemaal uit, hoe dat dan werkt, vallen en opstaan. Nou, dan staat er iets. Mensen vinden het leuk, mensen vinden het inspirerend. Denken, nou, nu ga ik ook een podcast beginnen. Marlon kan het, dan kan ik het ook. Dat klopt ook, want ik ben echt niet zo fantastisch of zo daarin. Maar dan vervolgens komen ze allemaal bij mij. Kun je me helpen met dit? Kun je me helpen met dat? Waar moet ik dit vinden? Waar moet ik dat vinden? Ja, ik kan gewoon niet iedereen gaan helpen met zijn podcast opstarten. Ik ben daar niet voor. Daar heb je andere mensen voor. En ik heb daar dan geen tijd voor. En dat is een keuze.
Ja.
Ik had ook een vriendin die appte dan vorige week van hoe moet ik dit doen met de podcast? Hoe moet ik dat doen? Kijk, ik heb nu mijn eerste aflevering opgenomen. Duurt 10 minuten. Hier loopt het vast. Ging ze allemaal foto's sturen. Wat moet ik nu doen? Ik zei, ja, ik weet het niet, meid. Ik heb het zo en zo met deze site gedaan, maar zoek het uit.
Zoek het uit, ja.
Ja, ik weet het niet. Ik heb hier geen tijd voor. Ik zit dinsdag in de auto. Dan mag je me best wel even bellen om een paar vragen te stellen.
Ja.
Maar ik heb hier geen tijd voor om dit voor jou te doen. En ik heb nu ook op mijn website gewoon staan. Hè, wil je een keertje koffie met me drinken of me dingen vragen? Of je wilt je praktijk opzetten, maar je weet niet hoe en je hebt daar tips bij nodig. Want ik krijg die vraag letterlijk elke week van iemand. Wil je hem helpen? Wil je met me meedenken? Dat wil ik wel. Maar dan betaal je €145. En dan ga ik 2 uur lang met je meedenken. Ik help je alles opzetten. Je krijgt al mijn advies. Alles wat ik in al die uren, jaren geleerd heb, dat krijg je van me. Maar ik heb geen tijd om dat gratis te doen.
Ja, En dan is €125 voor iedereen die dit hoort en die dit misschien wil, echt een koopje. Dan moet je echt doen. Ja, en gelijk heb je. En ik durf te wedden dat omdat je daar zo helder in bent en ook zonder een schuldgevoel erin staat, dat mensen dat ook helemaal begrijpen. Want daar zijn veel vrouwen, denk ik, of veel therapeuten, of veel, ik denk over het algemeen gewoon veel vrouwen bang voor, dat als je dan nee zegt tegen een ander, dat je dan iemand teleurstelt, of dat je ze tekort doet, of dat ze dan wat van je gaan vinden. Terwijl dat, ik heb dit ook, ik doe dit ook. Ja, ik heb er geen tijd voor, want ik ben namelijk gewoon op de bank aan het liggen chillen. Dus ik heb hier geen tijd voor.
Precies.
Vinden ze prima.
Ja. Nou ja, en weet je, dan is dit wel gratis advies van mij daarin. Weet je, ik zeg geen nee, omdat ik het niet wil. En dat heb ik ook op mijn website gezet. Iets van, ik krijg regelmatig de vraag of ik eventjes koffie met iemand wil drinken. En daar zeg ik altijd nee tegen. En dat is om de volgende redenen. 1, ik drink liever thee. Dus ik maak er nog een beetje een grapje van. En 2, eventjes koffie drinken met mij is helemaal niet efficiënt. Als het gaat om het krijgen van goed advies of het doorstarten van je business. Dus als je dan iets wil, dan kan dat. Maar dan gaan we er ook echt volledig voor. Dan krijg je alles van me. Dan gaan we het volledig hebben over jou en niet koetjes en kalfjes. Dan help ik je echt verder. En dan betaal je €145. En de mensen die dat niet willen, dat is ook helemaal oké voor mij. Maar dat zijn zeker niet de mensen die ik gratis had willen helpen. Want die waarderen mijn tijd niet. En ik kan er altijd zelf voor kiezen. En dat zei ik natuurlijk in het begin ook. Dat was iemand dat dat doet bij mij. En die zegt, ik wil dat betalen. Om er zelf voor te kiezen. Jij bent zo'n goede vriendin. Of jij hebt allemaal dit en dit voor mij gedaan. Ik heb bijvoorbeeld een vriendin die maakt regelmatig een nieuw logo voor me. Dat ik het bij haar dan niet zou doen. Maar dat is mijn keuze.
Ja. En er zit ook bij, op het moment dat je waardevolle mensen een hulpvraag hebben en ze hoeven geen commitment, geen investering te doen, of dat nou geld is of op een andere manier, dan zie je vaak dat de commitment ook minder is. Ja. Dus dan is het iemand die het gewoon even leuk vindt om te babbelen en er dan niks mee doet. En dan heb jij jouw waardevolle tijd, hè, wat je net ook al zei, van dan respecteren ze mijn tijd niet of vinden ze mijn tijd niet waardevol. Daar komt een disbalans in. Ik merk dat sinds ik de prijzen van mijn coaching omhoog heb gegooid, dat vrouwen veel meer impact kunnen maken en ik veel meer impact bij hun kan maken, omdat ze er serieus mee omgaan. Die komen niet te laat, die zeggen geen afspraken af, die lopen de kantjes er niet vanaf, want ze zitten erin, seriously.
Ja, dat is echt zo inderdaad. Dat maakt echt veel uit.
Oké. Ik heb nog een heleboel vragen en we zijn al ruim een half uur aan het ouwe hoeren. En jij hebt ook nog een stelling. Dus ik gooi deze er nog even in. Kijken of we die kort kunnen houden. Als therapeut rijk worden, dus zeg maar gewoon weergaloos rijk, hè? Zeg maar beyond your dreams, gaat over de rug van die arme cliënten.
Ja. Ja. Nee, vind ik niet. Ik vind dat wanneer ik rijk word van mijn werk, dus dat betekent voor mij dat ik een hele volle praktijk heb, dat ik heel veel mensen help, dat ik mensen blij maak, want mensen komen terug, geven nog meer geld uit bij mij of bevelen mij aan bij anderen. Je kan alleen maar in mijn werk heel erg rijk worden en heel veel geld verdienen als je gewoon heel erg goed bent en als je mensen heel erg blij maakt. En als je mensen blij maakt, die zijn blij met het eindresultaat en ze zijn bereid om het er nog een keer voor te betalen of om het aan anderen aan te bevelen, dan doe je het gewoon fucking goed. En ja, dan kan je rijk worden. En dan kan je je team uitbreiden, dan kan je nog meer mensen helpen. Je krijgt natuurlijk zelf een commissie. Of je mensen die voor je werken kosten je altijd minder dan dat ze je opleveren. Anders doe je iets fout. heel simpel. Maar dan kan je absoluut rijk worden. Dus ik geloof daar ook in. En ik hoop ook dat ik hartstikke rijk word. Want dat betekent voor mij gewoon dat ik fucking goed ben. En dat ik heel veel mensen help. En dat is natuurlijk wat ik wil. Mijn doel is niet rijk worden. Mijn doel is heel veel mensen helpen. En daar verdien ik toevallig geld mee. Dat is niet toevallig, dat heb ik zelf zo geregeld. Maar mijn doel is dus niet dat nummer. Mijn doel is dat nummer in aantallen cliënten die hier tevreden de deur uitlopen.
Ja.
Dus daar mag ik zeker rijk mee worden. Ik hoop het.
Mooi. En waarschijnlijk zelfs als jij er heel rijk mee wordt, is er geld over. En kun je daar weer dingen mee doen waarmee je mensen kunt bereiken.
Absoluut.
Die je anders nooit had kunnen bereiken.
Dat is zeker zo. Weet je, ik doe hartstikke veel vrijwilligerswerk. Dat kan ik alleen maar doen omdat ik met mijn eigen onderneming en met mijn cliënten genoeg geld verdien om die tijd waarin ik niets verdien aan het vrijwilligerswerk, ja, dat moet elkaar compenseren. Als ik net rond kan komen en nog maar net mijn brood kan betalen, dan kan ik dat vrijwilligerswerk niet doen. Ik investeer heel veel in vrijwillige initiatieven, in goede doelen. Dat kan alleen maar als ik veel geld verdien.
Ja, cool. Dank. Ja. Ja. Oké. Okay. En nu? Ja? Ja? Heb jij hem?
Oké, okay, komt-ie. Tromgeroffel. Ik mag me schuldig voelen over mijn prijzen.
Oh, wauw. Jemig, wat een doordenker. Ik mag me schuldig voelen. Ja, dat mag. En als je dan opmerkt dat je je schuldig voelt, deal with it.
Oh, zo cool. Jij zegt precies wat ik ook voel.
Want, en dat is denk ik met alles, zeker in het ondernemerschap, maar voor elke vrouw die dromen en ambities heeft buiten de comfortzone, je doet iets en daar komen emoties of gevoelens of negatieve dingen bij kijken. Want anders was je er namelijk al. Daar zit de groei, daar zit de expansie. En als ik mijn prijzen zou verhogen en ik voel me er schuldig over, dan heb ik te kijken waar dat vandaan komt. Eerst kijk je natuurlijk, hey, klopt het, hè? Alhoewel, prijzen op iets als coaching of therapie plakken, ja, daar kan je nooit van zeggen dat is te duur of dat is te goedkoop. Want dat kan je altijd op zo'n manier neerzetten dat het klopt. Maar goed, je hebt te kijken naar waar dat schuldgevoel dan vandaan komt. En 9 van de 10 keer komt dat vandaan uit oude patronen, dingen die je gelooft over jezelf. Of die jouw voorouderen, of die de maatschappij gelooft over het zijn van een therapeut, of het zijn van een hulpverlener of van een coach. Wat heb je, een vlieg? Je kijkt omhoog.
Nee, er kraakte iets in het plafond.
En dan kun je daarmee dealen. Deal with it en heal it. Dus ja, daarna heal je het, daarna los je het voor jezelf op. En dan word je alleen maar een betere coach, therapeut, ondernemer, werknemer, manager, whatever.
Ja, ja, eens. Dat vind ik ook. De enige manier, als je je echt schuldig blijft voelen over je prijzen, dat mag alleen wanneer je gewoon veel te hoge prijzen vraagt die je niet waard bent. He, dus dat je, want ik moet eerlijk zeggen, dat zie ik ook wel eens, zeker in de business coaching wereld. En die zijn er natuurlijk redelijk veel tegenwoordig. En dan hoor ik van iemand die dan net start als business coach en die dan zulke hoge bedragen vraagt, dat ik echt denk, heb je überhaupt al 1 klant gehad die zegt dat je dit waard bent? Ja, daar heb ik wel mijn twijfels bij. En dat zou natuurlijk als therapeut ook kunnen. Maar over het algemeen denk ik, zeker onder de therapeuten, dat ze veel te lage prijzen vragen.
Ja, en ik denk dat diegene die dus het tussen haakjes nog niet waard is, dat die zich ook niet schuldig voelt.
Nee, dat klopt. Dat dus, is absoluut waar. Ja, ja.
Daar zijn weer andere dingen aan de gang.
Ja. Ja, nee, leuk. Je geeft precies het antwoord wat ik ook vond.
Hey, dan heb ik nog 1 afsluitende vraag voor jou. Wat is nog een droom voor jou in de toekomst?
Een droom voor mij in de toekomst is om te spreken op een heel groot podium. Met heel veel mensen in de zaal. Als in echt 1500 of zo. En van elke seconde te genieten.
Cool.
Ja. Ja.
Dankjewel, Marlon.
Graag gedaan.
Als jij mij eventjes de linkjes zou willen sturen waar mensen jou kunnen vinden.
Ja.
Als dat gewoon je website en je Instagram is, dan ben ik er. Maar als er nog iets anders is waarvan je graag wil dat ze het weten, dan zet ik die in de show notes. Dan kan iedereen die het gehoord of gezien heeft en jou verder wil volgen, sowieso op Instagram, dikke vette aanrader doen. Ook de Thera-podcast, als therapeut of als coach, lekker luisteren, heb je onwijs veel aan. Maar dan kunnen ze jou gaan volgen.
Ja, ja, nee, dat zijn mijn linkjes inderdaad. Dat is genoeg.
Oké, cool. Dankjewel. En dit was hem weer, deze aflevering van de Echte Vrouwen Praat podcast. Onwijs bedankt voor het luisteren. Wil je nou geen aflevering meer missen? Volg me dan op Instagram, Jitske Business Healer. En ben jij een vrouwelijke ondernemer en wil jij graag ondernemen vanuit flow, oftewel vanuit inspiratie, meebewegend op dat wat er in jouw leven of in de wereld gebeurt, doen waar je onwijs goed in bent en wat je heel erg leuk vindt en meer dan genoeg geld verdienen? Volg me dan op Facebook. Meld je aan voor de besloten Facebookgroep Ondernemen vanuit Flow, waar ik de wekelijks inspirerende posts, video's, tips, trucs, challenges en dat soort dingen organiseer en plaats. En nogmaals, wil je geen podcastaflevering meer missen? Volg me dan op Instagram, Jitske Business Healer. En tot de volgende aflevering.